Goedemorgen gemeente, jongeren, ouderen, gasten, u en jij die hier in de kerk aanwezig bent of thuis met ons verbonden bent via het internet, van harte welkom in deze dienst. Zal ook het sacrament van de heilige doop bediend worden aan twee kinderen van onze gemeente. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing voor vanochtend kunt u vinden in Psalm 51. En het thema voor de prediking is: herschep mijn hart, o God. Korte mededelingen namens de kerkenraad. Vanochtend zijn de leden van wijk 7 aanwezig in de kerk. En voor de middagdienst zijn de leden van de wijken 8 en 1 uitgenodigd. Dan voor volgende week zondag 23 mei voor de ochtenddienst zijn dan de wijken 2 en 3 uitgenodigd. En voor de middagdienst de wijken 4 en 5. Dan de bestemmingen van de collecte van vandaag, die zijn als volgt. De eerste voor de kerk, tweede voor de kerkelijke kas en de derde collecte is voor het bouwfonds. U kunt uw bijdrage op de gebruikelijke wijze overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk. We beginnen nu deze dienst met het thuis zingen of hier in de kerk luisteren naar Psalm 68 vers 9. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Die trouw is en trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De geboortekaartjes die jullie doopouders hebben gestuurd om bekend te maken dat jullie dochter geboren was, stonden ook liederen. En op het geboortekaartje van jullie, Thomas en Tirsa, stond Psalm 145. Daarvan willen we gaan zingen nu. Psalm 145, het eerste vers. Straks aan het eind van de dienst zingen we uit Weerklank 317. En dat is wat op het geboortekaartje van jullie stond. We zingen Psalm 145. Nu het eerste vers. Wij verootmoedigen ons onder de wet van de Heere die Hij ons gaf opdat we onze zonde leren kennen en de toevlucht daarmee nemen tot Christus en ons leven daarna richten uit dankbaarheid. En we antwoorden met Psalm 119 en daarvan het derde vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Zullen we eerst samen bidden en danken. We willen onze voorbeden ook denken aan de belijdeniskandidaten. Morgenavond, als de Heer het geeft, zullen zij belijdenis afleggen voor de kerkraad. Is de aannemingsavond. Laten we met elkaar bidden en danken. Heer, wij komen tot u. U die heilige God, die zo hoog woont en troont. Heer Jezus, we hebben het afgelopen week gevierd dat u ook naar de hemel bent gegaan en daar zit aan de rechterhand van uw Vader als koning in heerlijkheid. En Heer, nu komen wij in ons gebed voor uw troon. Want weliswaar bent u naar uw lichaam niet meer bij ons, naar uw genade en uw geest heeft u gezegd nimmer meer van ons te zullen wijken. Heere, zo zegt uw woord het, zo zegt de belijdenis het, en zo belijden wij het ook vanmorgen. Op deze zondag, de weeszondag, tussen hemelvaart en Pinksteren in, en heere, onze gedachten gaan uit naar de discipelen, hoe ze 10 dagen moesten wachten op de vervulling van wat u hen beloofd had, namelijk dat die andere trooster komen zou, de geest van de waarheid. En Heere, zo bidden wij ook of u met uw Heilige Geest in ons midden wil zijn. Vanmorgen bij de bediening van uw woord en bij de bediening van het sacrament van de doop. Maar Heer, of u met uw Geest ook in ons hart wilt wonen. Wij bidden u of u met uw Geest ons wil richten op die drie enige God, zoals u zich vanmorgen ook bekend maakt hier. Zoals het bij de doop te horen is, dat u zich als een vader aan deze kinderen wilt verbinden. Dat u, Heer Jezus, als de Zoon ook voor hen wilde sterven. Dat er verzoening is en u ze opneemt in het genadeverbond. En dat u belooft met uw Heilige Geest in hun hart te willen wonen en werken. Heer, dat hebben onze kinderen nodig, maar dat hebben wij allen ook telkens weer opnieuw nodig. Die Geest van u. Heer, kom dan in ons midden. Als we hier in de kerk zijn, als we thuis luisteren, wilt u met uw Heilige Geest in onze huiskamers zijn en laat uw woord voor ons vanmorgen ook mogen opengaan. Heer, dat we daaruit ook mogen opdiepen wat u vanmorgen tot ons wilt zeggen. Waar u ons mee wilt confronteren, maar ook bemoedigen. Heer, wij danken u dat we verbonden mogen zijn ook op deze dag met uw kerk wereldwijd. Wij willen u bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk. Wees u met hen die te maken hebben met vervolging vanwege hun geloof. Wij willen u bidden, Heer, of u wil zijn bij zendelingen en evangelisten die soms in moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen. Wilt u hen bemoedigen? Wilt u hen standvastigheid geven? Heer, wij bidden u of u ook met onze gemeente wil zijn. We willen u danken dat we vooruit mogen kijken naar de belijdenisdienst die, als u het geeft, later dit jaar zal plaatsvinden. En als morgen de aannemingsavond zal plaatsvinden, wij bidden u of u bij de belijdeniskandidaten wil zijn. Wilt u datgene wat ze geleerd hebben weer helder voor de aandacht brengen. En geef dat ze een goed getuigenis mogen geven van uw werk in hun leven. Heer, wij bidden u voor de examenkandidaten die in de aankomende week beginnen met hun examens. Wilt u ze alles geven wat nodig is? Wijsheid, rust. Heer, geef dat het werk dat we hebben gedaan bekroond mag worden, doordat we de examens goed kunnen afleggen en straks een diploma mogen halen. Heer, wij bidden u erom, weest u hen nabij. Heer, wij willen u bidden voor hen die in deze dienst, waarin twee kinderen van de gemeente gedoopt worden, ook verdriet ervaren. Verdriet omdat hen nooit kinderen gegeven werden. Verdriet als we kinderen hebben moeten begraven. Verdriet en zorg als onze kinderen andere keuzes hebben gemaakt aan u voorbij. Heer, wij bidden u om vertroosting. Geef dat we in woord en sacrament toch u, in uw trouw en in uw liefde mogen zien, Heer Jezus. Heer, we willen u bidden of u zo uw zegen wil laten rusten op deze dienst. Geef dat alles tot uw eer mag zijn. Schenk een ieder die een taak heeft wat nodig is. Vergeef genadig onze zonde, Heer, want daar zullen we vanmorgen over horen. Dat als wij voor uw aangezicht verschijnen, wij dat als zondaren doen. Wilt u het genadig wegnemen, al onze misdaden en onze ongerechtigheden? Want het kan voor u niet bestaan immers. U bent die heilige God en wij zijn onheilige, zondige mensen. Maar laat vanmorgen toch, omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de verbinding er mogen zijn met u. Tussen u en ons, geef ons dan ook alles wat nodig is, ook in het luisteren. Schenk ons uw Heilige Geest. Wij bidden u dit alles, in de naam van Christus, uit genade alleen. Amen. Wij willen nu eerst overgaan tot de bediening van de heilige doop en daarvoor lees ik met u het formulier. De samenvatting van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat we in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. En als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus wil heiligen. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat we Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. En verder, dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat we een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam en zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. En hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Laten we nu eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 105, daarvan het eerste vers, en onder het zingen van deze psalm zullen de dopelingen worden binnengebracht. Mag de doopouders vragen op te staan van hun zitplaats. Geliefde in de Heer Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Tot het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? En ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind van wie u vader en moeder bent bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, vader en moeder van Kruisten? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, vader en moeder Vlasta? Beste doopouders, afgelopen week las ik weer dat mooie verhaal en misschien heb ik het wel eens eerder gebruikt, maar ik vertel het toch nog maar eens. Over de oma van de Engelse predikant Spurgeon. Ze had op haar schoorsteenmantel in haar huis een bijzonder flesje staan. Of eigenlijk was dat flesje zelf niet zo bijzonder, maar wat erin zat. In dat flesje zat namelijk een appel. En toen Spurgeon nog een kind was, verbaasde hij zich daarover. Hoe kon die appel nou ooit in dat kleine flesje zijn gekomen? Appel was precies even rond als het flesje. Hoewel het strikt verboden was dat hij ook maar iets zou aanraken wat er op die schoorsteenmantel stond van zijn oma, was er toch een moment dat hij dat flesje kon pakken en het eens van alle kanten kon bekijken. Het was duidelijk, die appel die kon nooit door de hals van het flesje naar binnen zijn gekomen. Zat het geheim dan misschien in de onderkant? Hij bekeek de onderkant, maar nee, die kon je niet openschroeven of zo. Spurgeon bedacht een andere theorie. Misschien had het flesje oorspronkelijk uit twee delen bestaan en was dat door een hele goede kunstenaar weer aan elkaar gesmolten, zodat je het helemaal niet meer zag. Zoiets moest het toch zijn. Tot hij op een zekere dag bij de appelboom in de tuin van zijn oma kwam. En wat zag hij daar? Er hing een flesje in de boom. Iemand had een tak van de appelboom in het flesje gedaan. En in dat nieuwe flesje groeide een klein appeltje. Het was nog maar klein, maar weldra zou het uitgroeien tot een volwassen exemplaar. En later heeft Spurgeon dit beeld gebruikt om te benadrukken hoe belangrijk het is om kinderen, kleine kinderen al in het huis van God te laten opgroeien, in het midden van zijn gemeente. Het is dan alsof je ze als het ware in een flesje doekt, in een fles van Gods bescherming, van zijn liefde en zijn trouw. En doopouders, dat mogen jullie nou doen. En het is onze gezamenlijke taak als gemeente om ook zo'n flesje te zijn voor de kinderen van de gemeente. Een flesje beschermt, maar laat tegelijkertijd ook tot groei komen. En onder Gods zegen zullen het dan kinderen van God mogen zijn en mogen worden. En vanmorgen reikt de Heere jullie eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het flesje al aan. En hij neemt jullie en Hanna op in zijn genadeverbond. Ze horen er ook bij. Dat laat het water van de doop zien. Bij de gemeente, maar ten diepste bij haar heiland, Jezus Christus zelf. En mogen de Heere nu jullie kinderen zo laten opgroeien en jullie daarin ook zegenen. En jullie huis en het huis van de gemeente de plek laten zijn waarop ze tot groei mogen komen, tot eer van zijn naam. Dat wensen we jullie ook van harte toe en dat doe ik ook namens de hele gemeente. Gemeente, wij willen met elkaar nu gaan zingen uit Psalm 105, daarvan het derde vers. En na het amen van de doopsbediening zingen we staande, en dat doen we hier in de kerk dan hardop. Dus zingt u dan mee, Psalm 105, vers 5. En daarmee zingen we dan de doopouders ook toe. Maar nu eerst is Psalm 105, vers 3. Jule Elisa, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. De Heere zegt je met Filippenzen 4, vers 4. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Klazina Johanna, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. De Heere zegt je met Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Amen. Laten we de doopstudie nu afsluiten met het dankgebed. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en wij loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat ze christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat Hanna en Jule zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden. En dat ze in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Laten we nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 27, daarvan het vijfde vers, Psalm 27 vers 5. En onder het zingen van deze psalm zullen de dopelingen de kerkzaal verlaten. Jongens en meisjes, over een tijdje, dan zullen ze er denk ik weer zijn. De vlinders. Wat zijn dat altijd bijzondere diertjes, vinden jullie ook niet? Vlinders, die fladderen zo mooi en die hebben soms de prachtigste kleuren. Dat is echt een soort versiering als die in je tuin zijn. Maar jullie weten vast wel dat een vlinder niet altijd een vlinder is geweest. Hij was ooit, was die een rups. En ik heb een plaatje meegenomen waarin je kunt zien hoe een rups uiteindelijk een vlinder wordt. Er gebeurt dan heel wat namelijk. Het is hetzelfde diertje, maar ze zijn toch eigenlijk heel anders. Die rups, die zie je daar aan de linkerkant van het plaatje en aan de rechterkant is die een vlinder geworden. Als een rups heel veel heeft gegeten, dan gaat hij een cocon maken, een soort huisje dat hij om zich heen maakt. En in die cocon gebeurt iets wonderlijks. Die rups, die wordt anders. Die wordt eigenlijk, zou je kunnen zeggen, helemaal nieuw. Dat wordt een vlinder. Van een klein, kruipend beestje, die er lang niet altijd erg mooi uitziet, vind ik, wordt het zo'n prachtige, kleurige, vliegende vlinder. Nou, jongens en meisjes, daarnet zijn twee kinderen gedoopt, Jule en Hanna. En wat is zo'n babytje ook bijzonder, hè? 9 maanden groeit dat in de buik van de moeder en dan wordt het geboren. En als dan alles goed mag zijn, dan zit alles erop en eraan. Teentjes, vingertjes en het huilt en het drinkt. Ga zo maar door. Maar nou mogen Jule en Hanna nog mooier gaan worden. En daar gaat het over van vanmorgen in de preek. Het is namelijk belangrijk dat ze van binnen veranderen. Dat ze een nieuw hart krijgen. Een hart dat schoon gewassen is van alle zonden. En ook een hart waarin de Heere God zelf met zijn Heilige Geest woont. En als dat gebeurt, dan is het alsof je van een rups een vlinder bent geworden. Hetzelfde, maar toch helemaal anders. Nou, daarover gaan we lezen in de Bijbel. Psalm, een lied waarin David vraagt of de Heere God hem zo van binnen wil veranderen. Of hij hem een rein hart wil geven en een vernieuwde geest. Gemeente, we gaan met elkaar lezen. Psalm 51. Psalm 51 is de schriftlezing voor deze morgen op de Weeszondag. Een gebed van David waar hij bidt om de geest voor zijn hart, voor zijn leven. Een psalm van David voor de koorleider toen de profeet Nathan bij hem was gekomen nadat hij bij Batseba was gekomen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop. Dan zal ik rein zijn. Was mij. Dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. En dan de woorden van de tekst voor vanmorgen vers 12 en 13. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht. En neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun me met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren. En zondaars zullen zich tot u bekeren. Red mij van bloedschulden, o God. God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heere, open mijn lippen. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers. Anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Doe goed aan Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid. In een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt. dan zal mijn jonge stieren offeren op uw altaar. Tot zover. Weet je, zoals gezegd, we luisteren naar Psalm 51, de versen 12 en 13. En dat doen we onder het thema Herschep mijn hart, o God. En we letten op een tweetal gedachten. Ten eerste de noodzaak van dat gebed. En ten tweede de inhoud van dat gebed. Dus het gebed van David. Herschep mijn hart, o God. De noodzaak en de inhoud. Gemeente van Christus, doopouders. De gemeente Veenendaal heeft 2 weken geleden de knoop doorgehakt. Het kunstwerk achter theater Lampengiet gaat verdwijnen. U kent het misschien. Het heeft als officiële naam Oud ontmoet Nieuw. Zo heet dat kunstwerk. En het staat bij de Korenbeurs in de Kerkenwijk bij het winkelgebied. Ook wel bekend als de Fontein van Veenendaal. Het is een kunstwerk dat er in 1988 werd geplaatst. Maar inmiddels doet de fontein het niet meer. In 2012 werd die buiten werking gesteld, want er bleek van alles aan de hand te zijn met het binnenwerk. Het was ook gevaarlijk. En het geheel ziet er inmiddels vervallen en lelijk uit. Rijp voor de sloop. Er is heel wat debat geweest of het kunstwerk toch behouden moest worden. Of het, om het met de woorden van het thema te zeggen van vanmorgen, opnieuw geschapen zou moeten worden. Maar de kosten daarvoor waren te hoog. Er zou heel wat gerenoveerd moeten worden. En nu is dan kort geleden de beslissing genomen om hem dit jaar nog af te breken. Het kunstwerk zal dit keer dus zijn naam geen eer aan doen. Oud ontmoet nieuw. Maar dit oude kunstwerk wordt niet meer nieuw gemaakt. Het zal verdwijnen. Gemeente, Davids ziel in Psalm 51 zou je kunnen vergelijken met zo'n verwaarloosde fontein. Ooit gaf die fris, bruisend water. Maar in deze psalm is er niks van over. Het is allemaal oud. Vergane glorie. Buiten werking gesteld. Verwaarloosd. Is er nog wat aan te redden? Nou, de kosten zijn torenhoog. En toch bid. Smeek David de Heer. Red mij. Schep mij opnieuw. Laat me niet verloren gaan. Herschep mij een rein hart, een standvastige geest. Meten, waar komt dat gebed vandaan? Het komt uit de grond van zijn hart. Dat kunnen we sowieso wel zeggen. En bij heel wat psalmen weten we niet precies wat de achtergrond en de omstandigheden zijn geweest. Bij Psalm 51 weten we het precies. Want het staat in vers 2. Het is de psalm die David heeft gedicht toen de profeet Nathan bij hem gekomen was nadat hij bij Batseba was gekomen. Met op de achtergrond van deze psalm speelt dus die verschrikkelijke geschiedenis uit Davids leven. Die gitzwarte bladzijde uit zijn levensboek. Wat was er gebeurd? Op een avond had David vanaf de dak van zijn paleis Batseba gezien, zijn buurvrouw. En hij was als een blok voor de gevallen. En vanaf dat moment was er iets in gang gezet dat niet meer gestopt kon worden. David had overspel gepleegd met Batseba. Hij was vreemd gegaan. Zijn lust, zijn drift naar haar was zo groot geweest. Hij wilde haar bezitten. En hij had het bed met haar gedeeld. En toen bleek dat Batseba zwanger was, had David vervolgens alles in werking gesteld om zijn zonde maar te bedekken. Eerst wilde hij het zo draaien dat Uria, de man van Batseba, als de vader zou worden aangezien. Maar toen dat niet werkte, gaf David de opdracht om Uria in de voorste gelederen van het leger op te stellen. De gevaarlijkste plaatsen zou hij zeker omkomen. En generaal Joab werd in het complot betrokken. Hij moest ervoor zorgen dat Uria door vijandelijke pijlen zou omkomen. En zo is het ook gebeurd. Uria sterft in de strijd En vervolgens laat David Batseba bij zich komen en wordt ze zijn vrouw. En even, gemeente, lijkt daarmee de zaak dan wel afgedaan. Maar nee. Want aan de buitenkant lijkt het dan misschien opgelost voor David. Van binnen zit het niet goed. Als u die geschiedenis zou lezen, 2 Samuel 11 en 12, dan staat er aan het eind van hoofdstuk 11, maar wat David gedaan had, was slecht kwaad in de ogen van de Heer. Mensenogen zouden het vanaf een afstandje, als je niet beter wist, het niet gezien hebben. Tegenover mensen kun je je zonde bedekken. Stiekem ervoor zorgen dat er niks meer van te zien is, niks meer van te merken is. Maar gemeente, tegenover God kan dat niet. Hij die ons helemaal doorgrondt, die ons beter kent dan dat wij onszelf kennen. En daarom moet de profeet Nathan naar David toe. En die profeet Nathan die had David scherp en priemend met een uitgestoken vinger op zijn zonde gewezen. En David, hij was gevallen. Voor de Heere was niets verborgen geweest. En nou, na dat bezoek van profeet Nathan, is Psalm 51 gedicht. En gemeente, dan is David in deze psalm helemaal eerlijk. Hij wint er geen doekjes om. Zonder enige verdediging, zou je kunnen zeggen, staat hij tegenover de Heer. En alles is hem uit handen geslagen. Alles waarmee hij ten opzichte van God en mensen zich zou willen verdedigen. Het zou willen bedekken. Zijn masker is af. En wat eronder zit, dat is niet anders dan een wrakkig stuk mens. Een mens die kennelijk in staat is om zich door zondige verlangens zo het hoofd op hol te laten maken, dat hij tot al deze daden komt. Jongelui, denkt niet dat dat zo erg niet is. In allerlei series die je kunt bekijken op tv of op Netflix, wordt er om de haverklap vreemd gegaan. En onder elkaar praat je er misschien ook wel eens zo stoer over. Zonder erg zou je het zomaar normaal kunnen vinden. Dat het zo gaat. Maar overspel plegen. Met de vrouw van een ander of de man van een ander naar bed gaan. Dat is een grove zonde. Tegenover de Heere en tegenover de mensen. Het is niet voor niets dat de Heere ons erop wijst dat dat zo is. Want het is ook een zonde met veelal vreselijke gevolgen. Met huwelijken die kapot gaan. Met kinderen die niet langer bij hun eigen vader en hun eigen moeder hebben om voor te zorgen. Gebroken gezinnen met alle instabiliteit die dat bij het opvoeden ook met zich meebrengt. En jongelui, als je dat normaal vindt, dat het zo zou gaan, hoe zie je dan eigenlijk seksualiteit? Wat betekent dan eigenlijk dat mooie van liefde en tederheid en lichamelijkheid tussen man en vrouw? Binnenkort hoop ik daar in een andere preek dieper op in te gaan, ook naar aanleiding van vragen van jongeren. Gaat nu niet. Maar wat David gedaan heeft, laat dat vanmorgen duidelijk zijn. Dat is een grove zonde met ernstige gevolgen. Met een moord zelfs tot gevolg. Met een overleden kind tot gevolg. Batseba's eerstgeborene wordt ziek en sterft. Als straf op de zonde. Met hier in Psalm 51 gaat Davids masker af. En daaronder zit een zondaar. Een goddeloos mens, die zo vaak zonder God en zonder met hem rekening te houden zijn weg gaat en zijn beslissingen neemt. En je ziet dan waar het toe komt, gemeente. Het is opvallend welke woorden David gebruikt als het gaat over zonde in deze psalm. Als je gaat tellen, dan noemt hij 12 keer een woord voor zonde. 12 keer. 6 keer gebruikt hij het woord voor doel missen. David die beseft dus wat ik heb gedaan, daarmee mis ik totaal het doel van hoe de Heere God mij heeft bedoeld. Ik ben een mislukkeling. Ik ben mislukt als een volmaakt schepsel van God. 3 keer gebruikt hij het woord rebellie, opstand. Dat beseft David dus ook heel goed. Dat wat hij gedaan heeft ten diepste opstand tegen de Heere is. Weggaan van de goede weg die God hem gewezen heeft. Hij wil gewoon zijn eigen dingen doen. En dan gebruikt hij ook nog eens 3 keer een woord dat iets zegt over zijn binnenkant, zijn verkeerde gezindheid. David weet dat het van binnenuit gekomen is. Dat het er bij hem in zit. Zoals die fontein in 2012 al buiten gebruik moest worden gesteld omdat het binnenwerk niet op orde was en zelfs gevaarlijk. Zo ontdekt David, mijn binnenwerk is niet in orde en het is zelfs gevaarlijk. Ik ben een gevaarlijk man. Mijn hart heeft niet de goede gesteldheid vanuit zichzelf. En de geest die in mij leeft en waardoor ik mij laat leiden, die geest die kan mij zomaar meevoeren op de golven van mijn seksuele begeerte. Hij is niet standvastig. Maar zo beïnvloedbaar als wat. Het is om van te schrikken. Gemeente, beseffen wij dat wij ook met zo'n hart rondlopen? Dit is niet alleen maar iets van David hoor. Dit zit in een ieder van ons. Zoals het in vers 7 staat. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Oftewel, het zit er van nature in. Wij hoeven onszelf niks wijs te maken. Historici die kunnen zich telkens weer verbazen over allerlei historische figuren. Zoals bijvoorbeeld Adolf Hitler. Want als ze gaan onderzoeken, wat was dat nou voor iemand? En hoe is die opgegroeid en al die dingen mee zo'n biografie gaan schrijven. Dan blijkt vaak dat dat helemaal geen monsters zijn meteen. Ja, dat voor onze beleving zijn, is dat zo? Adolf Hitler, dat is een monsterachtig figuur. Die allemaal gedaan heeft. Maar als je gaat kijken, ze zijn geweest. Hele gewone mensen. Net als u en ik. Die kunnen zomaar hier in de kerk zitten. Gemeente, kennelijk kunnen keurige mensen, gewone mensen, burgermensen in staat zijn tot de vreselijkste wandaden. Dringt het tot u door, gemeente, dat u zo ook bent. Dat is wat Gods woord ons zegt. Kijk, David die krijgt de profeet Nathan op bezoek om hem ermee te confronteren. Wat hij gedaan heeft. Misschien komt er bij u geen profeet aan de deur. Maar dan vanmorgen toch het profetisch woord. En het klaagt u en mij aan. Je bent een zondaar, dat ben je vandaag, dat was je gisteren, dat was je afgelopen week. Elke dag in staat tot alle kwaad. En op hoeveel dagen komt het er ook niet van. Vreselijkste zonde. En dat is maar geen stand van zaken. Zo van, we zijn allemaal zondaren, wat erg. Nee, gemeente, ga uw leven eens na. Als je nou zou proberen om werkelijk zuiver, rechtvaardig en goed te leven. In de verbanden waarin je bevindt. Gemeente, dan leer je jezelf al snel kennen. Tegenover God en je naast. Dan leer je je eigen hart kennen. De Chinese predikant, Watchman Nee, die heeft ergens een voorbeeld van een ober. Stel je eens een onhandige ober voor. En zolang die stil aan een tafeltje zit, kan die denken dat hij een geweldig goede ober is. Buitengewoon functioneert. Maar op het moment dat hij aan het werk gaat, als hij de mensen gaat bedienen, ja, dan laat hij daar een kopje vallen en daar stoot hij een tafel om en bij die brengt hij de verkeerde maaltijd. Juist in de praktijk kom je erachter. dat je niet bent wat je misschien dacht. In de praktijk komt de ober erachter dat hij een onbeholpen ober is. En hij verliest al zijn illusies. Bent u de illusie al kwijt, gemeente? Dat het wel meevalt met u. Als je nou eens eerlijk bent, dan sta je toch elke dag, elk moment, schuldig tegenover de Heer. Dan ben je toch niet wie je zou moeten zijn. Doopouders, dat geldt ook van jullie kinderen. In zonde ontvangen en geboren. Het zit erin. En je krijgt het er als ouders ook niet uit. David gaat er hier in Psalm 51 diep doorheen, gemeente. Hij moet het erkennen en zien. In plaats van dat we wat we doorgaans doen, er met een boogje omheen of eroverheen, moet je er doorheen. Om je zonde en ongerechtigheid te erkennen en te belijden, heeft u het beleden voor de Heer. Wij kunnen onszelf niet van oud naar nieuw brengen. Zoals dat kunstwerk oud ontmoet nieuw het ook moet afleggen. Zo moeten wij het afleggen. Als ons oude vervallen leven nieuw moet worden, dan blijken de kosten te hoog. Dan blijkt het onmogelijk. Maar dan kom ik bij het tweede. Want nou gaat David naar de Heere toe. De inhoud. En hij komt met zichzelf voor de dag. Ja, een andere weg is er ook niet. Je moet schuld belijden. Maar juist in die weg komt er nou ruimte voor het werk van God. Voor vergeving en vernieuwing. Want dat zijn de dingen waar David om bidt. Vergeving en vernieuwing. En dat allebei door het werk van de Heilige Geest. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Dat is wat hij bidt. Een rein, schoon hart. Heere, wilt u mij wassen? Wilt u mij vergeven? Vergeving, wat is dat? Het wil zeggen dat je niet ontvangt wat je wel hebt verdiend. Je staat schuldig. Als God recht spreekt, gemeente, dan ben je des doods schuldig. Maar nou ga je toch vrij uit, want er is vergeving. Hoe kan dat? Een tijdje geleden beluisterde ik een radioprogramma. Waarin de schrijver Rutger Bregman aan het woord was. En die heeft een boek geschreven met de titel De meeste mensen deugen. Hij wil in dat boek aantonen dat mensen uit zichzelf toch eigenlijk best goed zijn. En eigenlijk altijd wel anderen willen helpen. Sociaal zijn. En in dat radioprogramma zei hij dat hij ook niet uit de voeten kan met het woord genade. Want hij vindt dat dat nou juist mensen lui maakt. Om het goede te zoeken. Dan kun je maar gewoon doen wat je wil. En dan is er wel genade die het allemaal weer in orde maakt. Maakt het kennelijk niet meer uit allemaal. En daarom vindt hij dat concept genade, zoals hij het noemde, dat overboord moet. Voor hem niet te aanvaarden. Dat een ander voor jouw zonde zou opdraaien. Maar gemeente David, die kan niet anders dan het vragen. Schep me een rein hart. Want hij is gaan zien, ik deug helemaal niet. En dat reine hart, dat kan er alleen maar komen als het gereinigd wordt van zijn zonde. En als er gebeurt wat in vers 9 staat, ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Hyssop, dat is een plantje, een tak van een hyssopstruik, dat werd gebruikt bij de uittocht uit Egypte om het bloed aan de deurpost te strijken. Het bloed van het lam dat geslacht was. En als er bloed aan die deurpost was, het bloed van dat offerdier, dan ging de engel van het verderf voorbij. Dan werd het Pascha voorbij gaan. Meneer David bidt of God hem wil schoonwassen met het bloed van een offerlam. En nee, dat doet hij niet letterlijk, want hij beseft tegelijkertijd, het kan niet gemakkelijk en goedkoop. Het kan niet zo zijn dat nu Nathan bij hem op bezoek is geweest en hem op zijn zonde heeft gewezen, dat hij, David, dan even naar de tabernakel gaat om daar een offer te brengen en dat het dan wel weer oké is. Dat gaat te makkelijk. Dat doet geen recht aan de diepte van zijn zonde en aan de ernst ervan. Vers 18, u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. Nee, de offers voor God zijn een gebroken geest, een verbrijzeld en verslagen hart. Dat zult u, o God, niet verachten. Het kan niet ergens buiten hem worden goedgemaakt. Het moet in hem worden goedgemaakt. Zijn hart, zijn ziel moet gereinigd worden. Weet het, van zijn kant is het dus over voor David. Elke mogelijkheid om het nog goed te maken is hem ontnomen. En hij is alleen nog maar aangewezen op de Heere zelf. Hij is aangewezen op Gods geest. Dat die zijn ziel reinigt. Dat hij dat diepe schuldgevoel, waar die nu zo onder gebukt gaat, de schaamte om wie hij blijkt te zijn, en het is openbaar gekomen, dat hij dat gevoel kwijtraakt. Dat besef dat er geen grotere zondaar is dan hij, en dat hij daarom ook verloren moet gaan. Die ervaring dat hij zoals hij nu is van God gescheiden is en van God gescheiden zal blijven tot in eeuwigheid. Weet je, dan kun je nog zulke mooie psalmen hebben gedicht, en David heeft ze gedicht. En dan kan God je een man naar zijn hart hebben genoemd. Dan kun je een koning zijn die in zijn koningschap niet zijn eigen belangen voor opstelt. Maar een koning wil zijn naar Gods bedoeling. Voor het volk Israël, Gods volk. En het stelt allemaal niks meer voor. Het legt geen gewicht in de schaal. Er blijft alleen maar een gebed over. Schep me een rein hart, o God. En verwerp me niet van voor uw aangezicht. Daar zou u alle recht toe hebben. Maar vergeef mij. Laat er weer ruimte mogen komen. Dat ik mezelf niet de haren uit het hoofd hoef te blijven trekken. Maar dat er in mijn binnenste weer die rust, die vrede van uw heil mag komen. Weet je, wat een worsteling. Wat een innerlijk gevecht. David weet, ik ben failliet. Mijn masker is gevallen. Alleen als er genade is. Als God zelf mij rein wast. Dan kan het. Hij moet het zelf doen. En gemeente, als je dat zo zegt, dan zeg je eigenlijk, dan moet Gods geest het doen. Dan moet het Pinksteren worden in je hart. Dat die geest bij je binnenkomt, dat die intrek neemt in je hart, en dat die geest je er daarover overtuigt, maar er is vergeving. Altijd geweest. Dat die geest je dan wijst op de Heer Jezus. En dat hij zegt, zelfs voor de grootste van de zondaar is er bij hem redding. Want zijn bloed reinigt je van alle zonden. Gemeente, Pinksteren betekent dat de geest woning wil maken in uw hart en in uw ziel. Dat hij wil komen om je te verlossen van je schaamte, van je schuld, van je ongerechtigheid. En ook dat hij in plaats van die schaamte en die schuld je binnenste vernieuwt en je geest standvastig maakt. Dat wil zeggen dat je niet meer door je zondige verlangens en je neigingen zomaar wordt meegesleept, maar dat je daartegen sterk wordt, dat je het bestand tegenraakt. Stabiel wordt. Om vast de weg van Gods geboden te gaan. En vast de weg van zijn belofte te gaan. Om Christus na te volgen. Vergeving en vernieuwing. Werkelijk afkomen en loskomen van je schaamte en je schuld. En nieuw en anders worden. Dat is wat de geest van Pinksteren u wil geven. En daar mogen we nou om bidden. Vandaag op deze zondag, tussen Hemelvaart en Pinksteren, die zondag waarop de discipelen zich ontheemd als wezen moeten hebben gevoeld. Jezus was naar de hemel gegaan. De geest was nog niet in volheid gekomen. Ze moesten wachten op de vervulling van de belofte, zo had Jezus het gezegd. En ze wachten en ze bidden. Kom Heilige Geest. Kom ook in mijn hart. Vernieuw mij. Verander mij. Schep in mij een hart dat leeft in het licht. Weet je, er is niets minder nodig dan dat. Herschepping, opnieuw scheppen. En alleen God de Schepper kan dat. Iets maken uit niets, dat is scheppen. Iets scheppen dat ook alleen maar goed is. Waarvan God zegt, net als in Genesis 1 bij de schepping, en zie, het was goed. Dat kan alleen Hij. Verlangt u ernaar dat uw hart ook zo zal zijn? Misschien ben je wel een beetje als die fontein, die al jarenlang droog staat. En er zit geen vreugde meer in. Geen blijdschap voor en tot God. Het lijkt erop alsof de geest geweken is. En je gaat maar gewoon je eigen weg. En het zijn zondige wegen. En je hebt er niet eens zo'n last van. David heeft ook een jaar lang erover gedaan. Hè? Een jaar lang geleefd in zijn zonde met Batsheba. En natuurlijk, hij zal misschien hier of daar wel geweten hebben dat het niet oké was. Maar last had hij er niet van. Niet zo dat het hem bij God bracht. Gemeente, bid dan tot God. Als je je ingezonken voelt, ga dan diezelfde weg die David gaat. En vraag hem, de Heer, om een rein hart. Een standvastige geest. Bid hem of hij zijn geest niet van je weg wil nemen. Maar of dat hij die juist weer opnieuw in je wil uitstorten. Want van hem moet je het hebben. Van hem mag je het hebben. Denk niet, ik moet wat meer geestdrift zien te vinden. En wat meer levendigheid omhoog zien te peuren. Waar zoek je het dan? Dan ga je misschien op zoek naar een bepaalde, ja, toffe ervaring. Echte beleving. Maar gemeente, als je het daarin zoekt, als je het zelf denkt te moeten vinden, te moeten hebben, dat is net als een lekker fietsband. Die kun je keer op keer stevig oppompen, kun je weer een eindje fietsen. Maar je weet, hij is lek, hij gaat toch weer leeg. En de spanning die loopt er weer af. Pomp jezelf niet geestelijk op, met van alles en nog wat. Maar ga in gebed. En vraag of de Heer het zelf wil doen. En zo'n gebed van een verslagen geest, van een verbroken zondaar, dat zal die niet verachten. Kom je ertoe? Of lukt het je niet? Laat dan maar met je bidden. Laten we het dan vanmorgen bidden. Zullen we dat zo meteen doen? Met en voor elkaar. Hier in de kerk en thuis. Of hij je nou van binnen wil overtuigen van het volbrachte werk van Christus, zijn verzoening, vergeving voor al je zonden, de grootste van de zondaar. En of die je van binnen wil vernieuwen, stukje bij beetje, in een veranderingsproces dat je zelf misschien niet eens opmerkt. Maar hij doet het, of soms ook ineens een heleboel, een grote verandering. Een schokgolf die door je leven heen gaat en je hart weer doet kloppen van oprechte en zuivere liefde voor hem en zijn dienst. Met de kosten van het repareren en vernieuwen van de fontein waren te hoog. En daarom zal die worden verwijderd. Hij gaat niet meer van oud naar nieuw. De kosten voor het vergeven en vernieuwen van uw leven, ja, ze zijn torenhoog. Maar ze zijn voldaan door Jezus Christus. En daarom mag vanmorgen het oude het nieuwe ontmoeten. En volgende week Pinkster. Het feest van zijn geest. Opdat een fontein vol van blijdschap zal ontspringen in uw ziel. En u hem vol ontzag mag prijzen en loven tot in eeuwigheid. Amen. we danken en bidden. Hier en zo bidden we, laat het Pinksteren mogen worden. Pinksteren voor allen die leven in zonde. Als we vanmorgen wellicht in de spiegel hebben gekeken en u ons liet zien vanuit uw woord wie wij zijn in onszelf. En Heer, het zit in ons allen. Maar laat het Pinksteren mogen worden. Laat uw geest mogen komen. Dat we gewezen worden op u, Heer Jezus, dat u leeft in ons hart. Dat we met eerbied, in gebrokenheid, maar tegelijkertijd ook met dankbaarheid en verlangen mogen leven van wat u gedaan hebt, Heer Jezus, toen u stierf aan het kruis op Golgotha. En geef ons dan ook de blijdschap weer. De blijdschap om die dingen en ook de vreugde om u te dienen. Heer, als we ons misschien wel zo ingezonken weten, als het allemaal lauw is van binnen, als het vuur eruit is. Heer, dat weet u wel. Wilt u dan een nieuwe geest scheppen in ons, die standvastig is, en geef ons de vreugde van uw heil weer. Blijdschap die ontspringt bij wie u zelf bent. De hoop om uit te zien naar u. We danken u, Heer, dat u op deze weeszondag ons dit ook wilde meegeven en voorhouden. We gaan nu zo meteen naar huis of we zetten thuis de uitzending uit. En dan vervolgt deze zondag zich. Heer, laat uw woord met ons mee mogen gaan. Laat het zijn werk, zijn kracht mogen doen als een kiemkrachtig zaad in ons hart. We danken u voor alles wat u ons gaf in deze dienst. Neem genadig weg wat ook niet goed is geweest, in spreken, in luisteren. Wilt u ons een gezegende zondag geven? Zondag als een kostbaar geschenk bij u vandaan. Om te kunnen rusten van ons dagelijks werk en onze dagelijkse bezigheden. Om ons te mogen richten op u. Te laten voeden met het geestelijk voedsel van uw woord. Wilt u ons daartoe ook vanmiddag weer samenbrengen, hier in de kerk of thuis. Als uw woord opnieuw mag worden bediend. Heer, zo bidden wij tot u. Hoor naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven als een offer van dankbaarheid voor de dienst van de Heer. En we willen tot slot met elkaar zingen uit Weerklank, lied 317, daarvan de versen 1, 4 en 5. Dat zingen we hier in de kerk, hardop en indien mogelijk staande. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.